deze, een vervolg van deze studie. En we gaan kijken naar de opbouw en ontwikkeling in Korinthe. Want als het gaat om de zogenaamde gaven van de geest, dan kijken we ook nadrukkelijk natuurlijk in Korinthe. Want daar staan natuurlijk genoeg over vermeld. En daar is ook heel veel, daar zijn ook ongelovigen altijd, laat ik maar zeggen, heel veel gesprekken over. Over de gaven van de geest, van hoe zit dat nou? De opbouw en ontwikkeling in de Korinthebrief, want daar vinden we wel het nodige over de zogenaamde gaven van de geest. En ja, dan is zo'n brochure als dit is ook altijd wel relevant, hè? Begrijp je wat je leest. Hè? Dat is altijd een fijne brochure om mee te nemen, door te geven. Want als het gaat om handelingen en wat daarin gebeurde, en wat de manifestaties waren van de geest, om het zo maar te zeggen, dan is het wel belangrijk dat we daarin de lijnen gaan zien hoe dat zit, hè, in Gods woord. En de Korinthebrief, de eerste Korinthebrief, is natuurlijk een hele bijzondere brief. En hoofdstuk 1 tot en met 11, dan bespreekt Paulus een heleboel dingen. Allerlei zaken die in de gemeente van Korinthe speelden. En dat was nogal... Nou ja, Paulus die zegt in 1 Korinthe 3 tegen de Korintiërs van jullie zijn nog vleeselijk. En ja, dat is natuurlijk nogal wat, hè. Ze waren nog in feite nog onmondig, zegt hij, in Christus. En in die situatie schrijft hij dan een heleboel dingen als antwoord op vragen en problemen die er in die gemeente waren. Hè? Als het gaat om eten en huwelijk en noem alles maar op. Hè, dus zeg maar al die wezenlijke dingen van het leven, om het zo maar te zeggen. En zelfs als ze met elkaar agape-maaltijd hielden, dan konden ze zich ook vaak niet beheersen. In 1 Korinthe 11 spreekt hij dan over hoe ze hun maaltijden hielden enzovoort. Moest hij ze ook op aanspreken. Dat soort dingen allemaal. Dus er was nogal wat vleeselijkheid onder die Korintiërs, om het zo maar te zeggen. En dan begint hij in hoofdstuk 12, begint hij over, toch over geestelijke dingen. Want dan zegt hij, en ik heb hier een aantal, met een aantal trefwoorden geprobeerd een klein overzichtje van hoofdstuk 12 aan te geven. In vers 1 tot en met 11 begint hij over de geestelijke inwerkingen. Dat woord geestelijk zouden we dan ook niet missen aan het begin van hoofdstuk 11. Want daar gaat het dan, vanaf dat punt gaat het over heel veel dingen die met geestelijke zaken te maken hebben. Dan gaat het vanaf vers 12 over het lichaam van Christus, ook heel uitgebreid. Dat is natuurlijk een prachtig beeld, hè, wat Paulus mag gebruiken om de groep geroepenen van deze tijd aan te duiden, hè, als lichaam. Menselijk lichaam is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Dan Gods gaven in de Ecclesia. En dan de hoofdstuk 13, overstijgend de liefde van God. En dan hoofdstuk 13 afgesloten met de verdwijnende en blijvende gaven in verband met de geestelijke rijpheid. En daar is het meeste gesprek over. Als ik het eufemistisch zeg, ik kan ook zeggen daar is het meeste discussie over. Laten we maar bij die woorden laten. Gesprek, discussie is daarover. Over dat stukje, met name die laatste verse van 1 Korinthe 13. Dan zegt Paulus over de geestelijke inwerkingen, vertalen we in de proeven van Concordant vertalen, over de geestelijke, er staat eigenlijk geestelijke meervoud. En dan kun je dat natuurlijk afvlakken door te zeggen geestelijke dingen, maar dat doet niet helemaal recht aan de context. Geestelijke inwerkingen is wat meer to the point, als je let op de context. Hè. Nu, broeders, wil ik niet dat jullie onwetend zijn. Dus Paulus gaat hier dingen bekendmaken aan die Korintiërs. Notabene zou je zeggen, aan die gemeente, ja, juist aan die gemeente, toch gaat hij spreken over geestelijke inwerkingen, gaat hij spreken over de liefde, de agape, gaat hij spreken over hoe dat nou zit, hè? In Korinthe 14, een heel uitgebreid hoofdstuk over spreken in tongen, omdat daar ook heel veel, dat speelde heel veel onder die Korintiërs natuurlijk, en daar hadden ze ook allemaal vragen over. Maar hij wilde niet dat zij onwetend zouden zijn. En ik denk dat, dat wij ons dan ook ter harte kunnen nemen. Hè? En dan springen we even naar vers 4. Nu zijn er toedelingen van genadegaven, maar dezelfde geest. Dus God geeft wel degelijk, hè? Dat speelde ook in die tijd. God gaf allerlei toedelingen. Maar, zegt Paulus, let op, het is dezelfde geest. Dus hij wil nadrukkelijk aangeven die, laten we zeggen, manifestaties of genadegaven. Hè. Eigenlijk staat er dan charismata, dus genade-effecten. Dus het uitwerkingen van de genade die God geeft. Maar dat, hij zegt, maar het is dezelfde geest. Een nadrukkelijk punt hè, hier. En in het volgende vers zegt hij... En er zijn toedelingen van dienstwerken en dezelfde Heer. Dus je zou zeggen van waarom zegt hij hier niet het is dezelfde geest? Omdat het hier gaat om dienstwerk. En dan is de relatie tussen de gelovigen en de en de Heer is de Heer, hè? Dus de Heer geeft dienstwerk, oftewel werk in uitvoering in de gemeente, lichaam van Christus. En wij als mensen, als gelovigen, zijn dan slaven. Hè? Dus de verhouding van Heer en slaaf in feite. Heer of Heer en dienaar, zo u wilt, maar in ieder geval wordt het woord slaaf ook wel degelijk gebruikt, hè? Doulos. Omdat het hier dus over dienstwerk gaat, wordt hier gesproken over dat het de Heer is. En in de vorige vers gaat het over genade gaven, gaat het over effecten en dan gaat het over dezelfde geest. Dus je ziet dat die dingen dan bij elkaar horen. Hè? En dan in vers 6, en er zijn toedelingen van werkingen. En ook hier hebben we weer dat woord wat te maken heeft met effect, dus inwerk. Effect in feite, inwerk effecten, maar het is dezelfde God die het al, of die het alles, in allen bewerkt. En dan gaat het om de plaatser die dus in de hele Ecclesia ook alles bewerkt, hè? Zoals we ook net hebben gezien in een vers van de Efeze 4, dat... De Vader het is, hè. Er is één God, de Vader, die het al in, of die alles in allen bewerkt. Hè. Dat is een soortgelijke tekst in feite. En hier is het dezelfde God, plaatser, die het al in allen, die het alles in allen bewerkt. Hè, dus al die toedelingen, al die werkingen, nou, het is dezelfde God, die bewerkt dat allemaal, hè. Die werkt dat allemaal uit. Of in, kan ik beter zeggen. Het is letterlijk staat er inwerken. Dat moet voor die Corinthiërs eerst heel goed vaststaan. Hè, dat het daarom gaat. Hè, dat de bron is en er ook degene zijn die... Hè, de Heer heeft het voor het zeggen in de gemeente. En dan in vers 7. Aan elk echter wordt de openbaring van de geest gegeven... tot wat bevorderlijk is. En dat woord bevorderlijk is heel belangrijk... Want het wordt vaak met nuttig vertaald. En op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen, het woord nuttig is niet fout. Maar het woord bevorderlijk is duidelijker. Hè? Het woord bevorderlijk is duidelijker. En letterlijk is dat samendragen. Dus je zou kunnen zeggen, die inwerkingen, die geestelijke inwerkingen of die genadegaven, die hadden een dragende functie in die tijd... En over welke tijd spreken we dan? Nou, de tijd van handelingen, waar er heel veel in ontwikkeling was. Israël, het koninkrijk, zou nog kunnen aanbreken, maar dat is allemaal, dat stagneerde allemaal. En er begon ook wat anders. En dat was voor de gelovigen in die tijd heel verwarrend. En daarom gaf God allerlei geestelijke, bijzondere geestelijke gaven, om het zo maar te zeggen... om de gelovigen te helpen om in die tijd verder te kunnen komen. Vandaar dat het woord bevorderlijk best een heel fijn woord is om te gebruiken. Maar dat laat ook zien dat het niet definitief is. Het laat ook zien, het woord bevorderlijk laat ook zien dat er nog niet een definitieve situatie was. Maar dat er nog ontwikkelingen waren waarin er gaven waren gegeven die de gelovigen moesten bevorderen, die de gelovigen verder zouden dragen. Maar het was nog niet het eindpunt van ontwikkelingen. Dat soort bewoordingen gebruikt Paulus pas in de volkomenheidsbrieven. Als het gaat om voltooiing van ontwikkelingen en complement en completering, dat gebruikt hij vooral in de volkomenheidsbrieven. Om dat eindresultaat van die ontwikkelingen aan te geven. Dus dit was nodig in de verwarrende tijd met allerlei nieuwe ontwikkelingen. Israël kwam langzaam maar zeker op een zijspoor, wat als het gaat om hun lichtdragersfunctie voor de natiën. En aan de andere kant ontstond er ook een hele nieuwe ontwikkeling, ontstond er een hele nieuwe groep uitgeroepen gemeente. Wij weten, lichaam van Christus. En dat gaat Paulus ook zeggen in dit hoofdstuk. Voor het eerst, dit is de eerste onthulling, zeg maar, in 1 Korinthe 12, de eerste brief waarin Paulus dit bekend maakt, dat er een lichaam van Christus is of bezig is te ontstaan. Handelingen gaat om de vraag: Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? Dat is de vraag. En het hele boek Handelingen geeft daar antwoord op. Het hele boek Handelingen moet je dan gaan lezen om te ontdekken wat er nou van dat koninkrijk, wat door de profeten beloofd was. En er was maar één lijn voor de apostelen van de besnijdenis. Er was maar één lijn, er zou een koninkrijk komen in Israël, door Israël. En dat zou zich uit gaan strekken onder de Messias over de hele aarde. Dat was de verwachting, de enige verwachting die bekend was aan het begin van Handelingen. Dus als ze vragen naar het koninkrijk, konden ze alleen maar vragen naar, hadden ze in gedachten dat aardse koninkrijk, wat door de profeten beloofd was in Tenach. Anders wisten ze niet. En er was ook niet iets anders gezegd door de Heer in de tijd van de evangelie, om het zo maar te zeggen, en de verslagen. Tijdens zijn aardse leven was ook niet iets anders gezegd. Het ging om dat aardse koninkrijk, dat dat ontwikkeld zou worden, dat dat zou gaan ontstaan. Al die beloften die er waren en de profetieën die er waren, die wezen in die richting. Anders niet. En wat is te zien in Handelingen? Nou, enerzijds, je ziet dus twee lijnen. Enerzijds zie je dat het koninkrijk aan Israël niet herstelt. En de 12 raken op de achtergrond. Het koninkrijk aan Israël niet herstelt. Statement, hè? De 12 raken op de achtergrond. In het begin zien ze nog heel actief bezig, maar later verdwijnt dat helemaal naar de achtergrond in feite. Petrus verdwijnt na Handelingen 15, daar zegt hij nog iets op het apostelconvent en daarna is er geen enkele uitspraak of wat dan ook meer van Petrus bekend. En de vleeselijke lijn, want in Handelingen 15, het apostelconvent, daarin zien we dat Jacobus, en dat is de lijn van het vlees, want dat was de halfbroer van onze Heer, hè? Dat is de halfbroer van de Heer Jezus, Jacobus. Op basis van die vleeselijke komaf had Jacobus daar in Jeruzalem in feite de leiding. En was in feite Petrus ondergeschikt. Want Petrus, we hebben gezien ook in de studies Handelingen dat Jacobus geeft dan die decreten mee voor de gemeentes onder de natiën aan Paulus en Barnabas. Hè? Dus Jacobus was degene, maar dat was de lijn van het vlees. En dat wordt vaak in uitleg niet gemeld, maar je moet dat wel meenemen, want er moet een reden zijn waarom Jacobus daar op de voorgrond kwam. Nou, dat had dus te maken met zijn vleeselijke komaf. Maar de lijn van de geestelijke lijn zou zijn geweest als Petrus op dat apostelconvent, als de leider van de apostel van besnijdenis, zo was hij ook aangesteld door de Heer, als Petrus daar de beslissende stem had gehad in Handelingen 15. Maar dat was niet zo. Jacobus had daar de beslissende stem. En later, als Paulus weer terugkomt in Jeruzalem, Handelingen 21, weet u wel, waarin ze hem beschuldigen, was ten onrechte. Ze meenden dat hij Trofimus voorbij de Soreg had gebracht. Was niet waar hoor. Maar op basis daarvan, maar toen hij dus in die hele kwestie, hè, toen hij in Jeruzalem kwam, toen waren daar ook Jacobus en degene die met hem waren. En Paulus en Trofimus onder andere, die kwamen toen bij Jacobus in Jeruzalem. Dus die had toen nog steeds de overhand. Dat was dus de vleeselijke lijn. Dan moet je goed voor ogen hebben, hè, als je Handelingen leest. En dat wordt toch vaak aan voorbij gezien. Dat was de ene kant. Hè. Dus je ziet in feite in Handelingen dat die lijn van het koninkrijk, het aardse koninkrijk, brak niet door. Israël als geheel, als volk, aanvaarde niet het getuigenis van de Heilige Geest. En dat gebeurde vele malen, zowel in het land als buiten het land. En daardoor ging dat aardse koninkrijk vooralsnog niet door. En daarom zegt de Hebreeën schrijver dat het plan van Ionia voor de Hebreeën, dat moest aan de Hebreeën zo geschreven worden, dat het plan van de Ionen aangepast werd. Er was een aanpassing gekomen in het plan van de Ionen. Vanuit God natuurlijk niet echt, maar dat moest aan de Hebreeën duidelijk gemaakt worden. Vandaar dat Hebreeën 11 die eerste versen er zo over schrijft. En dat is ook dat hele hoofdstuk van geloof, dat ze allemaal in geloof gestorven zijn, maar ze hebben de vervulling van de belofte niet gezien. Dat is allemaal toelichting op het feit dat duidelijk gemaakt moest worden, ja, God heeft een plan, maar het gaat anders lopen dan jullie denken, dan jullie verwachten, dan jullie uit de profetieën weten. Vandaar dat er gesproken wordt over de aanpassing van het plan van de Ionen. En dat is voor de mens, voor ons mensen, moest dat duidelijk gemaakt worden. Dus dat koninkrijk, dat aardse koninkrijk, dat ging niet door. Maar er ging iets nieuws ontstaan. En dat was natuurlijk al lang in Gods plan. Want voor de Ionen, waren wij al tevoren bestemd. Dus voor God lag alles natuurlijk al vast. Dat plan ontrolde zich gewoon verder zoals de bedoeling was. Natuurlijk. Dat is niets wat God tegen kan houden. Niets. Hij doet alles wat hem behaagt en hij overziet vanaf het begin het einde. En hij bewerkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dus er kan hem niets tegenhouden als het gaat om de uitrollen van zijn plannen. Wij waren tevoren bestemd, voor de Ionen, om lid te zijn van het lichaam van Christus. En dat moest gaan gebeuren. Die uitroeping daadwerkelijk in de tijd, die moest gaan gebeuren. En daarom was er een enorme verandering, wat voor de gelovigen, wat voor de mensen toen heel moeilijk was. Was heel verwarrend. Ja, Israël verhard. Paulus worstelde daar ook mee in de Romeinenbrief. Ja, en dat is de andere lijn, want anderzijds, we zien dus dat Petrus helemaal verdwijnt naar de achtergrond. En dan wordt Saulus geroepen. Iemand die notabene buiten het land was geboren en hij wordt ook nog eens een keer buiten het land geroepen. Dat moeten we natuurlijk ook meenemen. Hè? Saulus was natuurlijk wel iemand uit het volk Israël, was uit de stam Benjamin. Ik bedoel, wat dat betreft kon hij zo zijn afstamming laten zien. Maar dat was in feite niet het punt. Hij werd als Saulus geroepen en hij wordt Paulus. Zijn naamverandering vindt plaats in Handelingen 13... En vanaf Handelingen 13 gaan Barnabas Saulus op reis. Die worden afgezonden door de Heilige Geest. Hè, afzonderen. Dat woord heeft ook te maken met dat bestemmen in feite. Maar dan is het een iets andere afleiding. Maar goed, dat heeft er ook mee te maken. Dat heeft raakvlakken. En zij werden afgezonden door de Heilige Geest voor een aparte bediening. En die bediening was, en dat bleek tijdens hun eerste reis, dat ze naar de natie gingen. En toen kwamen ze terug in Jeruzalem, toen zeiden ze, ze kwamen terug in Antiochië, in Syrië, en toen zeiden ze, er is een deur van het geloof geopend onder de natie. Dat was een heel nieuw werk. Er was een deur van geloof geopend onder de natie. Dat is iets heel bijzonders wat daar gebeurd was. En dat was die nieuwe lijn, een nieuwe beweging ontstaat. En die beweging die staat in feite los van Israël en de proselieten. Want toen Petrus bij Cornelius kwam, toen viel daar de Heilige Geest op die menigte, maar dat waren proselieten. Cornelius was een proseliet, proseliet van de poort. En die groep daarbij hem verzameld waren ook proselieten uit de natie. Dus dat waren geen pure heidenen, afgodendienaars die daar tot geloof kwamen. Nee, ze waren al genaderd tot de God van Israël. Moet je nooit vergeten. Dus toen Petrus daar kwam, werd er in die zin niet een deur van het geloof van de natie geopend. Nee, dat gebeurde pas later door de bediening van Barnabas en Paulus. Die lijnen moet je heel goed uit elkaar houden. Dus dit is een belangrijk punt, hè? Waar steeds discussie over is natuurlijk. Maar dit zijn de bewegingen in Handelingen. Dus die ene lijn van Israël raakt op de achtergrond Petrus en Paulus komt op de voorgrond. Dat moet je heel goed beseffen. Hè? Nou, en in die tijd waarin er zoveel veranderingen gaande waren, was het voor de gelovigen verwarrend. En daarvoor hadden ze die gaven, geestelijke gaven, hadden ze nodig. Die veranderingen, daarvoor waren geestelijke inwerkingen nodig om de gelovigen te dragen in de nieuwe ontwikkelingen van Gods plan of zo u wilt, Gods voornemen. Hè? Een mooi woord, prothesin. Dat heeft niks met uw gebit te maken, maar dat is zijn voornemen. Hè? Dat is Gods voornemen. En dat is wat hij voor zich geplaatst heeft. Hè? Dat wordt ook voor de toonbroden in de tempel bijvoorbeeld gebruikt, hè? In het tabernakel. Dat is, die toonbroden was ook prothesin. Dat heeft God voor zich geplaatst, zijn plan, zijn voornemen. En dat voert hij uit in Christus Jezus. Dat is Gods plan of Gods voornemen van de eonen. En dat is natuurlijk iets heel bijzonders als je daar zicht op krijgt, dat God het zo doet. En die nieuwe ontwikkeling, ja, dat lag hem natuurlijk moeilijk. Dat was verwarrend voor de mensen. Want ja, ze hoorden van de een dit en van de ander dat. Ze hoorden dingen van Petrus, ze hoorden dingen uit de besnijdenis, ze hoorden dingen van Paulus, ze hoorden dingen van Barnabas. Ja, hoe zit dat nou? En dat is vandaag de dag helaas nog steeds zo. Dat mensen in verwarring zijn van, ja, hoe zit het nou? Het gaat om wat God uitwerkt. Hè? Nou, Paulus gaat dan een opsomming geven in 1 Korinthe 12 van een aantal geestelijke inwerkingen. En dat doet hij in dat vervolgstukje. En dan spreekt hij over een woord van wijsheid, een woord van kennis, geloof, genadegaven van genezing, werkingen van krachten, profetenwoorden, onderscheidingen van geesten, soorten van talen en vertaling van talen. Of tongen, wordt vaak als tongen, glossolalie, tongentaal, talen. Wat de echte, als het gaat om spreken in tongen, wat er in feite gebeurt is dat er in talen wordt gesproken. Hè? Denk maar aan de Pinksterdag, er waren mensen uit allerlei landstreken daar verzameld, ter gelegenheid van Shavuot, hè, het wekenfeest. Die waren allemaal in Jeruzalem, die kwamen overal vandaan uit de verstrooiing, die spraken andere talen en door de geest geleid konden ze ineens die talen spreken. Dat was een heel bijzonder werk van de geest op dat moment. Dat was toen nodig. En de kwestie van tongentaal, ga maar om u heen kijken. Ga maar eens intypen in uw zoekprogramma, ik ga geen reclame maken, in uw zoekprogramma op internet. Ga maar eens het woord tongentaal of tongen intoetsen, enter. En wat je dan allemaal krijgt, ja, allerlei visies, allerlei meningen, allerlei mensen die ernstig ook, zeker ernstig de Bijbel erbij halen en de Bijbel raadplegen. Maar ik garandeer u, veel verwarring hoor, helaas. Helaas. Want waar het meest over gedaan wordt en gesproken wordt, blijkt toch vaak zo te zijn, laten we zeggen, de bovennatuurlijke dingen, hè? Dus de gaven van profetie. Daar kan je ook, dat zeg ik niet. De gaven van profetie, tongentaal, genezingen die geclaimd worden. Maar dat zijn allemaal min of meer bovennatuurlijke, in een zaal. Wordt er gezegd van ja, nu komt de Heilige Geest en de spreker die doet iets. En dan vallen zo hele rijen om. Dat heb ik wel eens gezien op video. Dat gebeurt, hè? Er vallen zo hele rijen, vallen mensen en meestal staan er al mensen achter, staan al klaar om ze op te vangen, want die weten al wat er gaat gebeuren. Maar die vallen dan achterover en dat zou dan een werk van de geest zijn. Maar in de Bijbel, als het gaat om Heilige Geest, dan vallen ze nooit achterover, hoor. Dan vallen ze voorover misschien. Een profeet die dan de heerlijkheid van de Heer ziet, die valt voorover op zijn aangezicht. Maar nooit achterover. Dat is al een punt, hè? Een klein puntje, maar zo zijn natuurlijk. Maar meestal worden juist die bovennatuurlijke, dus ongrijpbare gaven, om het zo maar te zeggen, worden naar voren gebracht in samenkomsten enzovoort enzovoort. En ja, en ik zeg het al, ongrijpbaar. Het is vaak zo moeilijk controleerbaar. En als jij dan komt en je zegt van nou, ik betwijfel of dit nou wel een werk van de geest is, ja, dan heb jij het gedaan. Dan ben jij de... Hè? Maar hoe zit het nou? Hè? Want ja, hier worden een heleboel dingen gezegd en ook genezingen, wat geleid heeft bij heel veel mensen tot enorme teleurstellingen, tot verlies van geloof en al dat soort dingen. Want de genezene op het podium bleek de volgende dag of een week later niet genezen te zijn. Dat gebeurt zo vaak. En dat is zo verdrietig. Want die mensen komen helemaal in de knoei met hun geloof en gaan zichzelf afvragen of ze wel genoeg geloof hebben. Ziekenzalving, Jacobus 5, weet u wel? Ziekenzalving. En, hè, want, en dan gaan men, als ze dan niet genezen worden, gaan, en dan komen de broeders, hè, die gaan dan zalving doen en met ze bidden. En dan worden die mensen niet genezen. En dan ligt het aan degene die niet genezen, die heeft dan kennelijk nog een zonde, ergens. Dus die gaat zich wanhopig afvragen en alles beleden voor God en noem maar op. Ja, dat is enorm verdrietig dat al dit soort dingen gebeuren, hè. En dat komt voort uit verwarring. Verwarring op dit punt. Dus dat is een heel belangrijk punt. Want hier wordt heel veel mee gedaan in de wereld. Hè? En ja, kijk, die hele beweging van Heilige Geest en spreken in tongen, die begon in, weet u misschien wel, in 1906. Aan de Azusa Street in Los Angeles begon dat. Dat was de eerste golf. Hè. Kent u dat boekje in drie golven? Drie golven? Heb je wel eens gelezen? Nou, drie golven van, laat maar zeggen, geestelijke manifestaties. De eerste golf begon in 1906. En latere golven, nou, ik ken de jaartallen niet uit mijn hoofd, maar dat kwam in drie golven. En daar heeft een enorme sleep van, ja, allerlei gemeentes die deze dingen gingen benadrukken, heeft dat tot gevolg gehad wereldwijd. En dat was werd uiteindelijk een wereldwijde beweging. En ja, we moeten de Bijbel erbij houden, hè, de brieven van Paulus met name, om te kijken of, ja, wat is dat? Wat is dat, hè? Welke gaven of geestelijke inwerkingen waren dan betrokken bij het koninkrijk. Hè, welke uit dat rijtje hebben dan te maken met dat aardse koninkrijk, heel specifiek. Nou, genadegaven van genezing, dat was door de profeet ook beloofd. Hè. De lammen zullen lopen en de blinden zullen weer gaan zien. En dat gebeurde ook allemaal, de Heer deed dat. De apostelen deden dat ook, apostelen van de besnijdenis. En Paulus deed dat ook bij gelegenheid in een bepaalde fase van zijn bediening. Hè, waarin hij meewerkte met de apostelen van de besnijdenis, tijdelijk, hè, in handelingen. Werkingen van krachten. Soorten van talen of tongen, zo u wilt. En vertaling van talen. Dat is ook zo'n punt, hè. Er wordt heel veel gesproken in tongen, maar vertalingen? Nee. Dat is er vaak niet, hè. Want als er dan in tongen gesproken wordt, zouden ook die gaven moeten zijn van dat er ook vertaald wordt. Maar dat is er vaak niet. Dus ook dat is vaak oncontroleerbaar. Nou, die vier, die zijn verbonden met het koninkrijk en de krachten van de toekomende aion. Met heel specifiek waren die gericht op dat doorbreken van het koninkrijk. Hè, Handelingen 2 werd gesproken in tongen. In talen dus, en dat was een getuigenis voor de Joodse mensen. Hè, want er zouden mensen van andere lippen tot hen spreken, hè, was de profetie uit Jesaja 28. En dan zou dan het teken zijn dat de Israëlieten konden weten dat het een manifestatie was waar de profeet had voorspeld, of voorzegd, beter zeggen, voorzegd. En deze gaven zijn in feite alleen mogelijk in ondergeschiktheid aan Israël. Want het is manifestaties van het komende koninkrijk, hè, dus genezingen en tongen enzovoort. En ze zouden toenemen bij de doorbraak van het koninkrijk. En in Handelingen 2 leek het daar ook erg op. Hè, Handelingen 2, 3, 4, zo die eerste tijd was dat ook heel erg aan de orde. En toen kwamen er ook duizenden die kwamen tot geloof in de Heer Jezus als hun Messias. En dat was echt een beweging. Op de Pinksterdag al 3000. Dat was natuurlijk een oogstfeest, Pinksteren. Dus er kwamen 3000 daar tot bekering en tot ommekeer en gingen de Messias Jezus volgen. Het was een hele, hele nadrukkelijke beweging in die dagen. Maar goed, deze manifestaties of deze geestelijke inwerkingen, die hadden vooral te maken met dat doorbreken van dat aardse koninkrijk. En welke gaven hebben nu te maken met de nieuwe ontwikkeling? Want dat is die andere lijn, hè? Enerzijds, anderzijds. Wat heeft nou te maken met dat anderzijds, met die andere lijn? Nou, dat zijn deze, een woord van wijsheid, een woord van kennis, geloof, een profetenwoord en de onderscheiding van geesten. Als inwerking, hè? En dat was in die tijd ook nodig, dat er mensen waren binnen de gelovigen, binnen de groepen gelovigen die een woord van wijsheid konden spreken. Ja, omdat er veel oneenigheid was, veel verwarring was en ze moesten verder. En een woord van kennis, hè, er konden zomaar ineens kennis gegeven worden aan mensen, door de geest ingegeven, wat op dat moment nodig was. En dan geloof, hè, bijzondere mate van geloof, een profetenwoord. Kennen we ook wel bijvoorbeeld uit Handelingen, de profeet Agabus, die voorspelde dat er een hongersnood zou zijn, die ook gekomen is. Nou, dat was een echte profeet die dus door de geest geleid werd om dat te profeteren, en dat gebeurde dan ook. Hè. En onderscheidingen van geesten, zoals we gezien hebben, Paulus, die kon bij die, u weet wel, hè, die vrouw die hem achterna liep met die Pythongeest, weet u wel, het orakel van Delphi en zo hebben we het toen over gehad. Toen kon Paulus heel goed onderkennen wat voor geest daar werkzaam was. Dat was een Pythongeest waarvan hij zei, ga uit, en hij dreef die, door het woord dreef hij die geest uit. Hè. En dat werden toen, deze dingen werden toen gegeven als speciale toedelingen om de gelovigen verder te helpen. En het punt is dat deze dingen, die hebben wij in feite nu, die zijn nu ook nog nodig. Alleen hebben wij die nu in het gecompleteerde woord van Paulus. Want het woord van God is compleet gemaakt. Hij heeft het woord van God mogen completeren, zoals hij in Colossense zegt. En nu hebben we het gecompleteerde woord via Paulus. Het beheer van het geheimenis is volledig onthuld in de Efezebrief. En in navolging van ook Filippenzen, Colossenzen natuurlijk. En de genade. Het is ook beheer van de genade. Dat is nu in volle werking. Maar dat is allemaal bekend geworden door de brieven van Paulus. En daarin hebben wij voldoende om wijsheid te hebben. Daar bidden we ook om. Woord van kennis. Als het gaat om kennis. Nou, neem kennis van het woord. Neem kennis van het evangelie van Paulus. Dat is de kennis die je nodig hebt in deze tijd. Geloof, nou, dat is wat God geeft aan iedere mate van geloof in deze tijd. Profetenwoorden, nou, profetische schriften, noemt Paulus in Romeinen 16, dat zijn zijn brieven. Dat zijn de profetische schriften die wij met name als lichaam van Christus nu nodig hebben, voor onszelf. Dat is in feite voor ons het antwoord, hè. En onderscheiding van geesten. Hoe kun je geesten onderscheiden? Nou, toetsen langs het woord. Toetsen aan het woord. Toetsen aan het hele woord, maar vooral de brieven van Paulus. Welke uiting is het? Hoe spreekt iemand? Welke uiting van de geest is het? Toetsen aan het woord. We hebben dat volledige woord en dat is voldoende om dat te kunnen toetsen. Hebben we onderscheiding van geesten. Dus die hebben we nu, al deze dingen hebben we dus nu niet meer nodig als een aparte toedeling van de geest. Als een aparte gave van de geest, zo u wilt. Nee. We hebben alles in het gecompleteerde woord van God. Dus al wat we nodig hebben nu. Om deze dingen, hè, om die toetsingen te doen die nodig zijn. Een profetenwoord, hè, profetische schriften. Ja, in feite is dat woord van God compleet nu en is voldoende. En wat hebben wij wel? Want ja, in feite ontdekken we nu dat er dingen zijn die met dat ontwikkeling van het koninkrijk te maken hebben. Maar ja, dat koninkrijk komt nog niet. Dat is uitgesteld tot het moment dat de bazuin klinkt. En dan gaat die lijn weer lopen. En dan gaat die klok weer lopen, om het zo maar te zeggen. Dus in feite wordt al duidelijk dat het niet voor ons bestemd is. En ook deze dingen als bijzondere gaven. Nee, we hebben de schrift. Wat hebben wij dan wel? Nou, we hebben geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Dat is wat wij hebben. En dat is heel rijk, dat is heel veel. Dat is niet tastbaar direct, nee. Maar dat is wel datgene wat ons is gegeven. Dat is heel rijk, daar opent Efeze mee. En waar haalt dat dus een streep doorheen? In feite, nu in deze tijd, door fysieke aardse zegen. Dat was aan Israël beloofd. Aan Israël waren aardse, fysieke zegeningen beloofd. Dus ja, in plaats van lichamelijke genezing, dat kunnen wij in deze tijd niet claimen. We kunnen niet op podia gaan staan en zeggen, kom maar en je wordt genezen. We zullen de handen opleggen en genezen. Dat kunnen wij niet doen. Waarom niet? Nou, omdat het alles te maken heeft met de ontwikkeling van het koninkrijk. Het heeft alles te maken met fysieke, lichamelijke zegen. En dat belooft de Heer voor deze tijd niet. Dus in plaats van lichamelijke genezing, geeft hij genade in onze zwakheden. Paulus, hè? Ja, Paulus is een bekend voorbeeld natuurlijk. Mijn genade is je genoeg. Ja. En dat was van de Heer een geweldige verzekering. En reken maar dat de genade van de Heer voor Paulus genoeg was. He, zijn genade die hij geeft in, is genoeg. En in plaats van kracht, he, want we hebben niet de tijd van dat we allerlei krachten kunnen claimen, is ons zwakheid beloofd. In plaats van kracht is er vaak in ons leven zwakheid. Voelen we ons zwak. Paulus roemde dan ook in zijn zwakheden. En terwijl anderen in die tijd misschien andere apostelen nog konden roemen in hun krachten, roemde Paulus in zijn zwakheden. Ter wille van Christus. En juist, hij zegt, ja, nou juist als ik zwak ben, dan ben ik juist krachtvol, want dan komt die kracht van Christus als een tent over mij, hè, zegt hij dan. In dat mooie stukje daar in 2 Korinthe. In plaats van kracht is ons zwakheid beloofd. Wij kunnen geen fysieke zegen claimen, nee, we hebben geestelijke zegen. En ook hier niet op aarde, maar te midden van de hemelingen, te midden van de hemelsen. Ook belangrijk punt, hè, dat we dat goed beseffen. En ja, dan bevinden we ons direct eigenlijk op de drempel van de Efezebrief in een hele andere omstandigheid. In wezen, in geestelijk gezien, bevinden we dan ons niet meer op aarde, maar boven in feite al, hè. En wat wordt door God dan in de Ecclesia gegeven? Want daarna, na die reeks van geestelijke inwerkingen in 1 Korinthe 12, noemt Paulus een heel lang stuk en dan gaat hij spreken over het lichaam van Christus, dat ieder lid is door die ene geest of in die ene geest naar binnen dat ene lichaam gedoopt. Hè, dat is wat hij zegt. En dan gaat hij dus uitleggen dat het lichaam van Christus, en met heel uitgebreid, met al die voorbeelden, hè, een oog en een oor en een hand en een voet enzovoort, heel uitgebreid gaat hij dat uitleggen, dat beeld, het is een prachtig beeld natuurlijk, waar de gelovigen bij horen, die horen bij het lichaam van Christus. En dat is zijn geestelijke lichaam. Hè, want in één geest zijn we allen naar binnen één lichaam gedoopt. Dus dat is een geestelijk lichaam. Prachtige beeldspraak, lichaam, maar je moet het ook die beeldspraak, u weet hoe het met beeldspraken is in de schrift, beeldspraken hebben ook een beperking, hè? Beeldspraken kun je ook niet op gaan doorredeneren, dat doen mensen wel eens, en dan komen ze tot hele verkeerde conclusies. Zal ik u eens zo'n verkeerde conclusie noemen, als we het hebben over het lichaam van Christus? Dat is, dan wordt er gezegd van ja, kijk, straks krijgen we de bruiloft van het lam. Dan is de Heer de bruidegom. Hè, of jou, hè, de Heer is de bruidegom. En Israël is de bruid. Zeker, Israël is de bruid. Staat nergens in de Bijbel dat het lichaam van Christus de bruid is. Nee, het is het lichaam van Christus, niet de bruid. We krijgen in de toekomst krijgen we de bruiloft van het lam. Dan is de Heer de bruidegom. Israël is de vrouw van jou, hè, of de bruiloft. Hè, dus de Israël is de bruid. Hosea. En dat is dan een huwelijkssluiting. En dan wordt er gezegd, en dan ga je dus met je doorredeneren de fout in. Dan wordt er dus gezegd van ja, wij zijn zijn lichaam, dus wij maken deel uit van de bruidegom. Maar wat je dan doet is, dan ga je een stap te ver. Dan ga je dus doorredeneren op dat beeld. Want het lichaam van Christus is een beeld. Ga je doorredeneren. En ga je dus ook daaraan verbinden, want dat is dan de conclusie van die doorredenering, dat jij als lichaam van Christus ook op aarde bent. Zie je waar je uitkomt? Nou, en daar, er zit dus een beperking aan dat beeld. Het is een prachtig beeld, maar er zit dus een beperking aan dat beeld, het lichaam van Christus, wat we nu zijn. Want een volk in Tenach, hè, als we het hebben over een volk, over een natie, dat is in feite, en dat, nu wordt het misschien wel raar als ik dat zo zeg, maar wordt in feite ook gezien als een vorm van lichaam. Maar dan is het een volk. En dan wordt het ook zo benoemd. Maar voor ons als geestelijk lichaam van Christus is niet die toekomst hier op aarde weggelegd. Want dat lezen we niet bij de brieven van Paulus. Dat lees je daar niet. Dus je moet gaan redeneren en doorredeneren dus om daar te komen. En dan zeggen ja, dan zijn we dus ook op aarde. Maar dat is niet wat de schrift laat zien natuurlijk. De schrift zegt dat wij boven zullen zijn te midden van de hemelsen in de komende eonen. Dus ja, dat is, u ziet waar je dan uit kan komen. Hè? En dat er dan ook een stukje verwarring ontstaat. Want ja, heeft de gemeente dan een hemelse toekomst of een aardse toekomst? Dat is de grote discussie natuurlijk. Hè? Dat is de grote discussie. Maar als je Efeze volgt, ja. En het gaat niet aan om dan te zeggen van, ja, maar dan heb je maar één of twee teksten in Efeze waar dat staat. Hoezo heb je maar één of twee teksten? Het staat er toch? En dat geldt ook voor als de bazuin klinkt, hè? 1 Thessalonicenzen 4. Ja, dat staat één keer in de schrift dat de gemeente wordt weggerukt. 1 Thessalonicenzen 4. En de Heer zal ontmoeten in de lucht, staat maar één keer in de schrift. Maar vergist u zich niet, het is wel een woord van de Heer, hè? Paulus zegt, ik zeg u in een woord van de Heer. Dus Paulus had er een speciale onthulling voor gekregen van de Heer om dat bekend te maken. En dan kun je niet makkelijk zeggen, ja, het staat maar één keer in de schrift, want dan probeer je iets weg te redeneren wat er heel nadrukkelijk staat. Hè? En daar moet je erg voorzichtig mee zijn, hoor. Erg voorzichtig. En vervolg is, want er zit natuurlijk een opbouw, dat hebben we eerder vanavond gezegd, maar er zit een opbouw natuurlijk in, dat later gaat Paulus meer bekendmaken. Dat wij ook een ander lichaam zullen hebben, een veranderd lichaam, een verheerlijk lichaam zullen hebben, wat aangepast is om hem te kunnen, überhaupt te kunnen ontmoeten in de lucht. En een nog latere onthulling is dat in Efeze, dat wij daadwerkelijk met hem zullen zijn daar, en nu al in feite geestelijk gezet zijn, te midden van de hemelsen. En we zullen daar ook lijfelijk zijn, want 1 Korinthe 15 zegt toch immers dat wij een hemels lichaam zullen krijgen. En Filippenzen 3 zegt toch ook dat ons lichaam gelijkvormig gemaakt zal worden aan zijn heerlijkheidslichaam. Zijn dat dan loze woorden van Paulus? Nee toch? Als wij een hemels lichaam krijgen, waarom zullen wij dan een aardse toekomst hebben? Ik bedoel, ja, dan, dat sluit bij mij dus kort, hè. Ik krijg dat niet op een rij. Als je een hemels lichaam hebt, verheerlijk lichaam, wat aan zijn heerlijkheidslichaam gelijkvormig is, dat is aangepast aan omstandigheden niet op deze aarde, waarom zijn wij dan vervolgens wel in de komende tijden op aarde? Dat krijg ik niet op een rij. Ik vind het logisch als wij in de toekomst te midden van de hemelsen zullen zijn, want daarvoor hebben wij ook dat heerlijkheidslichaam. We zijn geen astronauten die astronautenpakken aan moeten trekken. Dus ja. Maar dit is natuurlijk, ik bedoel, dit zijn dingen die ik dan verdrietig vind, omdat als je een weg wijst van gemeente toch op aarde, en dat hebben we ook wel nog wel andere dingen die hebben daarmee te maken natuurlijk, de functie van Israël en dergelijke en de functie van de gemeente. Wat is überhaupt de functie van die twee? Dat ga je dan ook door elkaar laten lopen. Zeg het maar. Als wij op aarde komen, welke functie hebben we dan? Zijn we koning en priesters? Nee, want dat is Israël. Dan krijg je weer de vervangingsleer, daar gaan we weer. Dus dat zijn mijn, dat, persoonlijk krijg ik dat anders niet op een rij. Dus ja, goed, ik geef het maar mee ter overweging. Hè. Ik hoop niet dat u vannacht er wakker van ligt, maar dat hoeft helemaal niet. Ik wil gewoon de Heer voor danken voor het vele wat hij geeft. Maar dit zijn wel hele wezenlijke dingen. Want het gaat over onze toekomst, het gaat over onze heerlijkheid, het gaat over onze functie als lichaam van Christus. Dat is een van de belangrijkste dingen. Onze functie als leden van het lichaam van Christus in de toekomst. Daar gaat het om. En dat we ook Israël de juiste plaats kunnen laten die het in de schrift ook heeft en toekomt. Daar gaat het ook heel nadrukkelijk om. Israël op de juiste plaats en de gemeente op de juiste plaats. Ja, dus dat is... Ja, en daar gaat het natuurlijk om een geweldige toekomst die wij tegemoet gaan. Ja, dat is die heerlijkheid, hè, die verwachting die we mogen koesteren. Nou, door God geeft in de Ecclesia, daar zullen we dan de volgende keer bij stilstaan. En zullen we de Heer danken.